Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag op 18 juli. Dat betekent dat we stilletjes aan richting de pruimentijd aan het werken zijn. En u weet, de pruimentijd in de zomer is altijd een rustige tijd in het jaar. En ja, de kranten die weten dan meestal niet zo goed waar ze over moeten schrijven. Dus dan komt er allerlei nieuws naar boven wat eigenlijk niet zo heel boeiend is. Maar het valt op dat in onze tijd de pruimentijd niet meer is. Want op dit moment is het juist eigenlijk het tegenovergestelde. De kranten staan bomvol met nieuws. De verschillende spanningen in de wereld die houden aan en die breiden zelfs nog verder uit. En we hebben natuurlijk afgelopen week dat schokkende nieuws gehoord van de aanslag op de voormalige president van Amerika, Donald Trump. En ik wil vandaag wat spreken over hoe wij ons katholieken zouden moeten verhouden tot al dat nieuws dat de wereld op dit moment overspoelt. Want zoals ik al zei, de pruimentijd is de pruimentijd niet meer. Rustige momenten in de wereld die lijken voorgoed voorbij. En ja, het nieuws raast als een soort storm door en elke dag horen we weer nieuwe onrustige berichten. Nou, even een opmerking vooraf als we daarover gaan spreken. Als we kijken naar de aarde en de toestand van de aarde, dan wordt de aarde wel genoemd Gods canvas. U weet, een canvas is een schildersdoek. En op dat schildersdoek wordt de verhouding van de mensheid tot God afgeschilderd. Daar wil ik mee zeggen, dus op het moment dat God welkom is in deze wereld, wanneer hij regeert op deze wereld, heerst er vrede. Wanneer de mensheid opstaat tegen God, in rebellie komt, dan komt er chaos, dan komt er oorlog. Nou, we zien dat laatste natuurlijk volop gebeuren nu. En we zien dat ook hand in hand gaan met het gebrek aan geloof, met het afval van het geloof, met name natuurlijk in het Westen, maar ook grote andere delen van de wereld. God is niet meer welkom in de wereld, hè, zoals we ook lezen in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden, het licht heeft onder ons willen wonen, maar de zijnen namen het licht niet aan. Nou, dat zien we in onze tijd natuurlijk ook gebeuren. Het licht van Christus wordt niet aangenomen in deze wereld. En dan komt er natuurlijk een donderwolk over de wereld te hangen. Dus ik wil vandaag wat gaan spreken over hoe gaan we daarmee om. Want die onrust raakt ook ons natuurlijk, ook katholieken. En zelfs als je heel de dag bidt, dan nog kun je er niet aan ontkomen dat je berichten meekrijgt als de aanslag op voormalig president Trump. En de hele nasleep die zoiets heeft natuurlijk. Dus ik wil daar vandaag wat meer over gaan praten. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik zoals gebruikelijk ook vandaag weer beginnen met gebed. En ik wil vandaag bidden het gebed voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de Heilige Kerk. Prachtig gebed dat door paus Leo XIII werd ingesteld om te bidden na elke heilige mis. Helaas is dat in onbruik geraakt, maar het kan nog steeds, het mag nog steeds. En dat is een gebed dat heel specifiek bidt dus voor de vrijheid van onze kerk. En voor de verheffing. De vrijheid wil zeggen dat we als kerk overal vrijelijk mogen leven, mogen ademen. En de verheffing wil zeggen dat de kerk ook weer opstaat, weer opnieuw wordt opgebouwd. Zoals de opdracht destijds aan de heilige Franciscus van Assisi. Bouw mijn kerk weer op. Dat is ook voor onze tijd natuurlijk broodnodig. Dus we gaan dat gebed bidden. En dan ga ik daarna spreken over hoe we moeten omgaan met de onlusten in deze wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, onze toevlucht en onze kracht. Zie genadig neer op het volk dat tot u smeekt. En verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder, de Heilige Kerk. Dat vraag u op voorspraak van Maria, de glorierijke en onbevlekte maagd en moeder van God. Van de heilige Jozef, haar bruidegom. Van de heilige apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik denk dat wij in zo'n beetje de meest verwarrende tijd leven die we ooit hebben meegemaakt. In ieder geval ik in mijn leven. Ik ben 44 jaar geworden, een paar weken geleden. En in de 44 jaar dat ik leef, heb ik nooit een tijd meegemaakt die zo vol zit van listen, van bedrog, van dubbele bodems, van kijken naar iets, maar nooit zeker weten of het nog wel waar is. We hebben natuurlijk het begrip wat in onze tijd volop gehoord wordt, fake news. Maar ook daarvan is de vraag, ja, wat is daar dan weer van waar? Want op het moment dat iemand beweert, dit is nepnieuws, Is dat dan vanuit een politiek standpunt om de ander iets wijs te maken? Of is het ook echt nepnieuws? Dat is ook nog eens een keer een dubbele bodem die daar weer in zit. Dus het is een ontzettend verwarrende tijd. En dat geldt voor ons, maar dat geldt natuurlijk met name voor onze kinderen. Als we kijken naar de nieuwe generatie die nu opgroeit, ja, de snelheid waarmee deze kinderen worden geïndoctrineerd, de snelheid waarmee deze kinderen worden opgeslokt door de social media, door alles wat ze op internet wordt gevoerd, is ja, ongekend. En zoals ik al zei, ik ben 44 jaar, dus ik ben nog niet de oudste, maar toch voel ik me in deze wereld soms ook al best wel oud, juist omdat die snelheid gewoon bijna niet bij te houden is. Een goede vriend van mij die zei laatst, als je kind op een gegeven moment thuiskomt met de opmerking dat hij toch ineens stukken positiever gaat praten over een kind dat in transitie is, dat van een jongetje een meisje wil worden bijvoorbeeld, dan ben je je eigen kind eigenlijk al kwijt. Nou, dat vond ik een ontzettend confronterende opmerking. Maar hij zei van blijkbaar is dan internet al zo ver met de tentakels om je kind als het ware vast te grijpen en te indoctrineren dat je bijna niet meer terug kunt. Nou, dat zijn natuurlijk zorgelijke berichten en de vraag is natuurlijk van alles wat wij voorgeschoteld krijgen via de krant, via internet, via televisie, wat is waar en wat is niet waar? En hoe kunnen we dat zelf nog onderscheiden of is die mogelijkheid er al lang niet meer? Nou, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is om uiteraard altijd op onze hoede te zijn. Jezus zelf zegt heel duidelijk in het evangelie, wees waakzaam. Dus op het moment dat je de televisie aanzet, moeten we niet zomaar alles voor zoete koek slikken. En zeker wat we tegenwoordig noemen de mainstream media is ja, overduidelijk dat die toch niet altijd de waarheid voorschotelen. Of bijna één op één zou je kunnen zeggen dat ze niet de waarheid voorschotelen. En ja, zoiets moet je zelf ook ondervinden. Ik ben laatst op retraite geweest een paar dagen naar Luxemburg, Clairvaux, prachtige klooster van de Pater Benedictijnen. En ik had besloten om daar naartoe te gaan met de trein. Voor mij voelt reizen met de trein namelijk ook altijd een beetje als vakantie. Je hoeft niks, je hoeft niet te sturen, niet op het verkeer te letten, alleen maar te zitten en een beetje uit het raam te kijken. Heerlijk. Dus ik ging met de trein, maar ik vond het toch wel een ja, enigszins onthutsende ervaring. Ik ging vanuit Den Bosch met de trein naar Breda, Brussel, Luik en uiteindelijk dan naar Luxemburg. Maar wat ik zag in de trein bevestigde eigenlijk de vermoedens die ik al had over de toestand van de wereld. Natuurlijk hoor je mensen wel eens roepen van ja, de genderideologie die neemt een hele generatie over en we zien steeds meer anders gelovenden in onze streken, hè, steeds meer moslims met name. En zoiets als je het op televisie hoort of als je het in een krant leest, dan kun je natuurlijk altijd nog denken, ja, het zal wel zo'n vaart niet lopen. Maar als je dan in de trein zit en je zit even in de gewone wereld, tussen aanhalingstekens, dan zie je dat datgene wat je al vermoedde ook wel echt waar is. Dus ik zat in de trein en ik zag meerdere mensen waarvan ik eigenlijk geen idee had of het nou een man of een vrouw was. Ik zag met name in Brussel en Luik overwegend moslims. En wat me daarbij opviel was dat de groep moslims daar zo groot is dat ze ook niet meer Nederlands spreken of Frans spreken, maar gewoon Arabisch spreken. En ja, ergens kun je ze het ook niet kwalijk nemen, want als je met 75% van, als je zelf 75% van de bevolking uitmaakt, ja, waarom zou je dan nog de plaatselijke taal gaan leren? Je bent dan zelf al de meerderheid. En ik weet dat dit natuurlijk ook vaak standpunten zijn van politieke partijen, politieke leiders, maar het viel mij op, ga kijken in die steden en het is echt waar. Je ziet daar gewoon gebeuren wat sommige verontruste politici uitspreken. En wat mij dan het meest verontrust, en daarvoor ben ik ook katholiek natuurlijk, is niet zozeer het feit dat er andersgelovenden in onze streken komen, dat is altijd zo geweest, maar het feit van de haast totale afwezigheid van het christendom. Het is ergens te begrijpen dat als er een soort geloofsvacuüm komt, hè, dus het feit dat er niet meer wordt gebeden in een bepaald land, en ik heb het nu over België, maar in Nederland is dat net zo goed natuurlijk op de meeste plaatsen zo, dat het dan logisch is dat iemand anders die plaats gaat opvullen. Ja, dus op het moment dat een christen niet meer tot zijn God bidt, ja, dan is het ergens ook logisch dat je op een gegeven moment moslims krijgt die tot hun God gaan bidden. Dus ik zou dat willen noemen een soort religieus vacuüm wat nu wordt gevuld door niet-christenen. En ik denk dat dat wel degelijk een bedreiging is. Waarom? Niet zozeer omdat nou alle moslims het verkeerd voor zouden hebben met de wereld, dat geloof ik helemaal niet. Maar wel vanwege het feit dat wij geloven dat uiteindelijk Christus degene is die de wereld verlost. En dat alleen diegene die diep geworteld is in Christus de ware, duurzame vrede in deze wereld kan brengen. En met duurzaam bedoel ik dus in dit geval gewoon blijvend. Als we dat niet voor ogen houden, als we niet voor ogen houden dat een binnend Westen, hè, dus met het Westen bedoel ik met name grote streken van Europa, maar ook de Verenigde Staten en ook helaas steeds meer Zuid-Amerika, als daar niet weer opnieuw de mens leert bidden en de mens zich opnieuw keert tot God en weer naar de kerk gaat, dan zullen we zien dat dit geloofsvacuüm wordt opgevuld door niet-christenen. En we zien het ook in onze tijd volop gebeuren, dat eigenlijk alles welkom is in onze wereld. Alle soorten geloof, of het nou de islam is, of hindoeïsme, of boeddhisme, of atheïsme voor mijn part. Alles wordt geduld in onze tijd, behalve het christendom. En dat is toch wel heel opvallend. En wat zit daarachter? Nou, ik zei net al, de aarde is Gods canvas. En op het moment dat de Heer steeds meer wordt teruggedrongen uit deze wereld, zien we natuurlijk dat in de publieke ruimte je ook steeds meer een soort alien wordt, een soort vreemde eend in de bijt, wanneer je nog je katholieke geloof beleidt. Nou, ik denk, en dat heb ik net ook al even genoemd, ik denk dat datgene wat er afgelopen weken in Amerika is gebeurd, dit heel duidelijk illustreert. Wat is er gebeurd? U hebt het uiteraard meegekregen, de aanslag op voormalig president Trump. En zonder hier in politieke stellingen te willen vervallen, wil ik hier alleen over zeggen dat het een duidelijk teken is van die verwarring, van die chaos die de mensheid over zich afroept wanneer Christus niet meer welkom is in deze wereld. Er wordt een aanslag gepleegd en al vrij snel wordt er ook gezegd, ja, dit is eigenlijk gewoon een politieke aanslag. Natuurlijk, hè, daar hadden we het net over fake news, mainstream media. Die zullen zeggen, het ging hier om een eenzame schutter, een jonge man, een ongelukkige jonge man van 20 jaar oud, die met het geweer van zijn vader op het dak was gekropen bij deze rally, bij deze bijeenkomst van Trump, en die daar een schot lost. En ja, natuurlijk is dat een mooie uitleg, maar laten we heel eerlijk zijn, wie gelooft dat? We hebben volop beelden naar buiten zien gekomen waarbij het duidelijk werd dat deze jonge man toch echt wel voorkennis had. Anders had hij nooit de plaats waar hij was gepositioneerd op dat dak kunnen vinden. En bovendien, hij heeft alle ruimte gehad om daar te komen. De ladder die tegen het dak aan werd gezet of tegen het gebouwtje aan werd gezet, die stond er nog. Mensen, en er zijn ook beelden van, die lopen zelfs te roepen en te wijzen naar boven. Daar zit een schutter, daar zit een schutter. En er wordt niet ingegrepen. Dus terecht dat mensen dan vragen gaan stellen. Dat mensen dan gaan denken, wat is hier aan de hand? Is dit een verdwaalde jonge man of is dit een plan? Zit hier veel meer achter? Want hoe kun je het anders verklaren dat deze schutter enkele minuten op het dak zit, zichtbaar voor alle mensen, mensen aan het roepen zijn, daar zit een schutter. En dat diegenen die tot op het bot gewapend zijn, namelijk de veiligheidsdiensten van Amerika, en die hier een leven lang voor getraind zijn om dit soort dreigingen te herkennen, dat die dit niet hebben gezien, terwijl elke normale burger het wel zag. Nou ja, dat doet vragen rijzen. En ik denk het enige redelijke antwoord dat we kunnen geven is dat dit wat we hier hebben gezien afgelopen week, als het ware de ultieme bittere vrucht is van wat er gebeurt wanneer we Christus niet meer welkom heten in deze wereld. Want wat was er gebeurd? Even een gedachte-experiment wanneer Trump wel echt was neergeschoten. We weten, hij heeft net op tijd zijn hoofd gedraaid. En hij heeft zelf meteen in een statement na deze aanslag gezegd dat het God was die hem gered heeft. Wat op zich wel heel mooi is. En laten we ook echt bidden, vurig bidden, dat hij deze weg verder inslaat. Hè? Trump is absoluut geen heilige gebleken de afgelopen tientallen jaren, maar hè, zelfs de meest onheilige mensen kunnen heiligen worden. Kijk naar Paulus bijvoorbeeld. Hè. En als het inderdaad echt zo is dat Trump deze redding toeschrijft aan God, dan is er natuurlijk veel hoop. En dan zou het heel mooi zijn als hij inderdaad ook publiekelijk dit pad blijft bewandelen. Maar wat ik wilde zeggen is, wanneer Trump echt was neergeschoten, dood was geschoten, was er een ontzettende chaos ontstaan in Amerika. Wat was er dan namelijk gebeurd? Ongeacht of het waar is of niet, rechts en links, hè, de tegenpolen die steeds verder uit elkaar komen te liggen, mede vanwege internet, hè, vanwege de bias, zoals ze dat in het Amerikaans noemen, in het Engels noemen. Hè, dus het feit dat iedereen die bepaalde filmpjes zoekt op het internet, de hele tijd in zijn eigen mening wordt bevestigd, hè, waardoor links en rechts steeds verder uit elkaar komen te staan. Ongeacht of het waar is dat dit inderdaad een aanslag was die door links is beraamd, door extreem links, dan nog was er een enorme onlust uitgebroken. Want dit zou de boeken in zijn gegaan als een politieke aanslag van extreem links die niet duldt dat Trump president wordt. Ongeacht of het waar is, nogmaals. Dat was in de beleving van de mensen waar geweest. En dat had dus misschien wel een burgeroorlog ingeluid. Goed, vandaag meerdere verontrustende berichten. Maar waarom zet ik die nu allemaal op een rijtje? Omdat ik tot slot wil aanduiden, wat kunnen we hiermee? Hoe moeten we hierop reageren? Nou, ik denk dat we in deze storm die over de wereld gaat ons moeten richten tot het oog van de storm. Want wat is het oog van de storm? Of beter gezegd, wie is het oog van de storm? Waarom is de duivel zo furieus en waarom is de duivel zoveel haat en boosheid aan het ontketenen op deze wereld? Natuurlijk omdat hij weet dat zijn dagen zijn geteld. De heilige John Henry Newman, die zegt dat heel mooi. Hij zegt, de duivel is in de wereld 3 keer gevallen. De eerste keer op het moment dat hij in opstand komt tegen God aan het begin van alle tijden, hè, wanneer hij als engel uit de hemel neervalt en de naam Satan krijgt, Lucifer. De 2e keer was aan de voet van het kruis. Wanneer hij ziet dat Christus wordt gekruisigd, zijn aartsvijand, en hij denkt dat hij de overwinning heeft behaald. Want hij ziet namelijk diegene die hij het meeste haat, lijden. En de moeder, Maria, die hij zo mogelijk nog meer haat, staat aan de voet van het kruis te huilen. Dus de duivel denkt en lacht in zijn knuisje, ik heb hem, eindelijk. Maar wat blijkt, hij kijkt naar zijn eigen ondergang, want de kruisdood blijkt uiteindelijk de verlossing te zijn. En de 3e keer, volgens kardinaal Newman, dat de duivel valt, is het einde der tijden. En aan het einde der tijden weten we dat de duivel nog 1 keer zal kronkelen als een beest in het nauw. Hij weet namelijk dat zijn einde komt, dat zijn dagen zijn geteld. Dus hij wil nog 1 keer met zijn staart flink uithalen om zoveel mogelijk zielen met hem mee te sleuren. En dat is natuurlijk verontrustend, maar tegelijkertijd ook zeer hoopvol. Want dat betekent namelijk dat Christus op komst is. En dat uiteindelijk alle onlusten die we nu in de wereld zien, en dat zij de draadje waaraan de mensheid af en toe lijkt te hangen, dat ook dat op een einde loopt en dat Christus nabij is. He, zoals Jezus zelf zegt, hef dan uw hoofden naar omhoog, want uw redding komt nabij. En dat noem ik het oog van de storm. Richt uw volle aandacht, richt uw volle gebeden op het oog van de storm. De storm is de duivel, het oog is Christus, die uiteindelijk de wereld heeft gered. En laten we daarom in deze maand van het kostbaar bloed, hè, juli is de maand van het kostbaar bloed, dagelijks dat kostbare bloed afsmeken over de wereld. En dat kan met een heel eenvoudig gebedje. Heer, besprenkel met uw kostbaar bloed deze aarde. Breng vrede, breng rust. Breng orde. Breng liefde. Want uiteindelijk zijn al dit soort zorgwekkende tekenen een voorbereiding op de definitieve doorbraak van het Koninkrijk van God. En daar mogen we op hopen. En daar mogen we dagelijks voor bidden. Ik wens u een hele goede zomer alvast toe. En ik hoop dat deze pruimentijd die eraan zit te komen hele zoete en mooie pruimen mag geven.